Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 9e psalm, daarvan het 8e en het 16e vers. Hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. En thans is de Heer bekend alom. Psalm 9, vers 8. En vers 16. We gaan het woord Gods lezen en wij doen dat uit het boek Openbaring, het 21ste hoofdstuk. Eerst de versen 1 tot en met 8 en daarna de versen 22 tot en met 27. Openbaring 21, twee gedeelten dus, het eerste tot en met vers 8 en het tweede gedeelte vanaf vers 22. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 93. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93, het vierde vers. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en sulfer, het welk is de tweede dood. En dan verder bij vers 22. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze Heidelbergse catechismus nemen we vanavond weer ter hand. Nog een keer in zondag 32, de laatste vraag van deze zondag, vraagt vanavond onze aandacht. Vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuisse, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Laten wij de Heere om zijn zegen vragen. Heere, wij zoeken uw heilig aangezicht ook in deze avond. We danken u ervoor dat u ons ook vanavond weer rondom uw woord bijeenbrengt. En dat wij allen nog in het leven zijn. En leven betekent in de genadetijd zijn. Leven betekent dat wij nog mogen horen de dingen die tot onze vrede dienen. Zeker ook op een zondag, zeker ook op deze dag, waarin gij uw woord nog weer laat uitgaan en waarin gij de boodschap nog weer laat prediken. Heren, laten we toch het leven waarderen. Ach, we doen dat tot op zekere hoogte allemaal wel. En we hangen er ook aan en we hechten aan het leven. En we zijn allemaal bang voor de dood. Maar heren, laten we het leven nu eens anders waarderen dan we van nature doen. Laten we het nu eens als genadetijd mogen waarderen. Als de gelegenheid die u ons geeft om u de Heere te leren kennen, want daar gaat het tenslotte om. Hebben we dat doel niet bereikt, is dat nooit werkelijkheid geworden, zijn wij altijd nog gebleven zoals we van nature zijn en hebt gij in ons leven geen plaats gekregen, Heere. Zijt gij niet voor ons het allerhoogst en eeuwig goed geworden? Dan kunnen we op grond van uw woord niet anders zeggen dan dat ons leven mislukt is. Dan hebben we ons doel ook niet bereikt. Dan hebben we u ook nooit echt verheerlijkt. Als we nooit op u leerden vertrouwen en als we nooit als een boetvaardige bij u een toevlucht hebben gezocht en als we nooit om uw genade, om uw vergevende en reddende genade verlegen waren. En als we nooit echte liefde tot u en tot uw dienst hebben gekregen. En als u altijd een vreemde gebleven bent en wij vreemden voor u gebleven zijn. Dan heeft ons leven inderdaad niet bereikt wat het had moeten bereiken. En omdat het dan een mislukt leven is, is er ook voor de eeuwigheid geen verwachting. Heren, die dingen moeten wij op grond van uw woord ook zeggen. En die moeten we met name ook vanavond tegen elkaar zeggen, omdat dat vanavond ook aan de orde is. Onze catechisme stelt dat aan de orde. En als ons leerboek dat doet, dan doet u ons leerboek dat ook op grond van uw heilig woord. Gij wilt dat we deze dingen ook zullen weten. En dat we daar diep van doordrongen zullen zijn. En dat we daar ook ernst mee leren maken in ons leven. Niet maar één keer, maar altijd weer. Om geen rust te kennen voordat we het gevonden hebben, de ware rust in u de Heere. Heere, wij bidden van u dat gij het te geven wilt dat wij vanavond met aandacht, maar ook met ernst en met betrokkenheid naar uw woord mogen luisteren. En dat vanavond dat woord van u ook gepreekt, verkondigd mag worden in betoning van geest en van kracht en met bewogenheid. Heren, zo mag het en zo moet het toch zijn, anders mag het niet eens gebeuren. Heren, wij bidden van u om de werking van uw Heilige Geest. Laat die Geest ons leiden in alle waarheid. Laat die Geest ons de klem van uw woord doen gevoelen. Laat uw Geest het ook verder brengen dan ons oor en het indragen in ons hart. En laat de weg der bekering, zoals gij die in uw woord ook wijst en openstelt, door ons ook mogen worden betreden bij aanvang en bij voortgang. Want heren, dat is de weg der ontkoming, bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is de weg die zaligheid brengt en dat is een weg die gij gegeven hebt. Dat is een weg waar gij ons op wijst. Dat is een weg die gij ons dringt om te gaan. Dat is de weg waaraan gij beloften, zaligheidsbeloften verbonden hebt. Heren, geef ons alles wat we nodig hebben. En laten wij door uw geest onderwezen mogen worden in het verstaan van de dingen die gij vanavond voor ons neerzet. We zijn hier met verschillende mensen en al die mensen hebben ook weer een verschillende levensgang en hebben verschillende levensomstandigheden. Heren, er zijn er ongetwijfeld die reden hebben tot dankbaarheid en vreugde als ze zien op vele zegeningen die u gegeven hebt en hulp die u geboden hebt en uitkomst die u gegeven hebt. Zoveel zegeningen als gij inderdaad nog in ons leven betoont en dat alles onverdiend. Laten we er dan ook maar dankbaar voor zijn en laten we u er dan ook maar de eer voor mogen toebrengen. En laat het ons dan ook allemaal maar mogen brengen tot die waarachtige bekering, want die middelen die gebruikt gij toch ook, Heere, de goede tierenheden des Heren, waardoor we niet verbroken en niet vernietigd zijn. Ze bedoelen ons toch tot u te brengen en aan u te verbinden, want gij hebt meer dan dit alles om te geven. En gij wilt dat meerdere, dat rijkere, toch ook schenken. Er zullen er ook zijn, Heren, die zorgen en moeite en verdriet hebben. En er zijn ook vaak allerlei factoren in ons leven waardoor er verdriet komt en waardoor we het iedere keer weer beleven. Als de dood in ons leven of in dichtbij ons inbreuk doet en als er een weggenomen wordt, weggenomen uit dit leven, weggenomen en weggehaald uit de familiekring en bij het gezin vandaan. Heren, wij bidden van u voor hen die rouw dragen om uw onmisbare zegen. Geef uw vertroosting, geef balsem in de wonden. Geef uw hulp in het dragen van het kruis en in het verwerken van het verlies. Geef dat ook aan zuster Jonge Jan de Bonte, die zo onverwacht in de afgelopen week een schoonzuster verloor en die samen met haar man dit alles moet verwerken. Laten ze het bij u zoeken, Heren, en wilt gij uw genade aan hen schenken. En wilt dat geven aan allen die zo'n weg moeten gaan en die met verliezen in aanraking kwamen, die bij het open graf stonden, misschien al wat langer geleden, maar de wond is toch nog niet dicht en de pijn wordt toch iedere keer nog weer gevoeld. Heren, er zullen er zijn die andere verdrietelijkheden in hun leven hebben en die dat ook van dag tot dag meedragen en bij zich hebben. Laten ze toch maar met al de noten, met al het verdriet van hun leven tot u de toevlucht nemen. Want Heren, wat we bij mensen niet kunnen vinden, dat kunnen we wel vinden bij u. Wat mensen ook niet kunnen geven, dat hebt u wel tot uw beschikking. En uit die volheid wilt gij immers ook genaderijk uitdelen. Laat er dan zomaar plaats zijn, Heren, voor dat werk van uw barmhartigheid. En als we dan inderdaad vastlopen en nergens meer uitkomst en hulp zien, laat dan toch ervaren worden dat de weg naar uw genadetroon nog open staat en dat gij hulp biedt aan hulpelozen en troost geeft aan troostelozen. Heren, u weet wat er allemaal zijn kan. Soms ook dingen waar we niet over praten, niet eens over praten kunnen. Dingen die we niet eens aan een ander kunnen vertellen, omdat ze zo persoonlijk en zo intiem soms ook zijn, dat het nog niet eens zo makkelijk is om daar een ander deelgenoot van te maken. Heren, maar als we het dan maar voor u mogen neerleggen en ons hart voor u mogen uitstorten. En dat kan ook zo'n wonderlijke ervaring zijn, dat de dingen die we tegen geen mens kunnen zeggen, dat we ze wel voor u kunnen uitzeggen. En dat u er ook nog naar horen wil. En dat u ook overeenkomstig onze noden nog hulp wilt bieden. Heren, gedenk gij aan en ieder van ons. Zegen gij uw woord als het vandaag toch ook weer gebracht mag worden. Ondanks alles wat er tegenop komt. En dat is niet gering. Heren, laat uw woord krachtig mogen werken. Laat het overwinningen mogen behalen. Laat het niet weggedrukt worden uit onze samenleving. Het lijkt erop dat dat woord het veld moet ruimen, dat het weg moet. En er zijn zoveel krachten op de been die dat doel voor ogen hebben. En het is, als we rondom ons kijken en als wij op de hele geest die in onze samenleving en onder ons volk de toon aangeeft letten, dan lijkt het er inderdaad op, Heren, dat uw woord echt retireren moet en op zijn retour is. En dat dat werk van u meer en meer verbroken wordt. En toch, o God, En toch uw woord zegt dat u nooit zult laten varen de werken uwer handen. En dat u toch dat woord niet alleen maar gegeven hebt, maar dat u er wakker over zult zijn. En dat er geen tittel en geen jota van dat woord ter aarde zal vallen. Uw woord, o Heer, bestaat in eeuwigheid. Laat dat dan ook blijken. Laat dat ook onder ons volk blijken. En wilt gij rijke vrucht op de prediking van het evangelie schenken. En wilt gij er velen die afgeweken zijn en die van u niet weten, toch brengen onder de band van het verbond en onder beslag van het evangelie. Zegen gij zo alle arbeid die in uw koninkrijk verricht wordt, ook veel breder nog dan ons eigen volksleven. Tot aan de einden der aarde dient het evangelie uit te gaan. Zo hebt u het uw kerk ook opgedragen. Heere, geef daarin getrouwheid en geef ook de mogelijkheden en open ook de deuren. En wilt gij genadig zegen geven op al de arbeid, opdat er velen mogen komen uit al de volken van deze aarde, uit oost en west en noord en zuid, die straks aan mogen zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Laat zo uw naam heerlijk worden in het midden van deze wereld. Heren, als we deze dingen van u bidden, dan beseffen we dat we er geen recht op hebben, dat we het geen zins verdiend hebben. Dan moeten we voor uw heilig aangezicht belijden dat we door onze zonden ons elk blijk van uw gunst en goedheid onwaardig gemaakt hebben. Maar, o God, doe niet met ons naar onze zonden, hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten hebben geschonden. Wilt gij redenen uit uzelf nemen en ons in Christus nog aanzien en ons zo nog een zegen, een onmisbare zegen bereiden. Hoor ons dan nog, o Heere, en ga onze zonden voorbij en delg ze uit en laat het bloed van Christus ons het middel tot reiniging en tot redding mogen wezen. Hoor ons dan, ter wille van de volkomen gerechtigheid en gehoorzaamheid van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 50, de versen 7 en 8. Psalm 50, vers 7, ziet gij een dief, gij loopt met hem en steelt. En vers 8, gij zit, gij spreekt van uw broeder kwaad, uw moeders zoon vervolgt gij bits met smaad. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden, de collecte is voor de kerkelijke kassen. Gemeente, alle dingen hebben twee kanten, het evangelie ook. Het evangelie heeft ook twee kanten. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Zegt de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Zo lezen we het in Gods woord zelf. En zo kan het met verschillende andere woorden ook nog gezegd worden. En wordt het door het woord van God ook met verschillende andere woorden gezegd. En we vinden dat ook in de zondag die voor ons ligt terug. De eerste zondag van het stuk van de dankbaarheid. U herinnert u dat we tweemaal over vraag en antwoord 86 hebben gesproken. En dat we naar de boodschap die daarin vervat is hebben geluisterd. Goede werken, ze moeten gedaan worden. En God zorgt er in Christus door de Heilige Geest zelf voor dat ze gedaan zullen worden. Want Christus die zijn kerk heeft gekocht en vrijgemaakt is nu bezig om die kerk door zijn geest te vernieuwen. Hij heeft die geest in haar gegeven en het is die geest die maakt dat Gods kinderen in Gods wegen gaan wandelen en Gods inzettingen gaan respecteren en doen. En dan komt inderdaad ook dat leven in een nieuwe gehoorzaamheid, dat wandelen in goede werken ter sprake. We hebben gezien dat die goede werken een drieërlei doel dienen. God moet immers verheerlijkt worden. Maar niet alleen moet God verheerlijkt worden, God gebruikt ook dat wandelen in goede werken om de gelovigen van de echtheid van hun geloof te verzekeren. En God wil zo'n godvruchtige levenswandel in heiligheid en in vernieuwing gebruiken om anderen voor de Here en voor zijn dienst te winnen. Maar dan komt voortvloeiend uit wat tot nog toe gezegd is in onze catechismus een andere vraag naar voren. Stel nu dat we geen goede werken doen. Stel nu dat er alleen maar kwade werken zijn. Stel nu dat we in onze zonden voortleven. En dat er van bekering en van vernieuwing en van invloeden van de Heilige Geest geen sprake is. Stel nu dat het er zo met ons uitziet. Wat dan? Kunnen diegenen ook zalig worden die geen goede werken doen? Die integendeel in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en die zich daar ook niet van bekeren, kunnen die ook zalig worden? En zo niet, wat zal er dan met hen gebeuren? Dat is de vraag die vanavond aan de orde is en u begrijpt dat legt een speciaal gewicht op de prediking en dat geeft een speciale ernst aan de verkondiging van het woord. Maar het is toch eigenlijk een vraag die overbodig is, of niet? Het antwoord daarop weten we toch al. Moeten we daar dan nog afzonderlijk bij stilstaan? We weten toch dat het niet goed kan gaan met hen die onbekeerd leven en onbekeerd sterven. We weten toch dat de goddelozen verloren zullen gaan. We weten toch dat mensen die alleen maar kwade en boze werken verrichten niet naar de hemel kunnen. Nu, als we dat dan weten, moeten we ons dan met de gedachte daaraan en moeten we dan met een boodschap speciaal daarover handelend onze hele kerkdienst lang bezighouden. Waarom zou onze catechismus deze vraag nog eens heel uitdrukkelijk en heel afzonderlijk stellen? Wat is daar het nut eigenlijk van? Ja, toch is dat niet overbodig wat onze catechismus vanavond doet. En toch is het niet overbodig als wij bij vraag en antwoord 87 nog eens afzonderlijk stilstaan. Want al weten we dat, dat onbekeerden en goddelozen en mensen die niet met God verzoend zijn en mensen die vreemdelingen aan de genade gebleven zijn en mensen die het evangelie ongehoorzaam gebleven zijn. Al weten we dat als zij in hun zonden volharden, ze zeker niet zalig kunnen worden. Toch zal het wel nodig zijn dat deze dingen ons keer op keer en dat ook met de grootste ernst voor de aandacht geplaatst worden. Want we stemmen dit wel toe, maar realiseren we ons nu ook wat we toestemmen en wat dat betekent? Voelen we de ernst van deze dingen echt aan? Want dat is geen kleine zaak. Je kunt het met woorden vrij snel uitspreken, maar wat je met die woorden uitspreekt, dat is toch geen kleine zaak. Dat zij die, zoals hier staat, dat zij die zo leven, ondankbaar, goddeloos en die daarin voortvaren en zich niet bekeren, dat die in geenerlei wijze zalig zullen worden. Dat is een boodschap die over het eeuwig oordeel spreekt. Over het eeuwig verderf. Over het eeuwig wee. Over verloren gaan. Dat is geen geringe zaak. Dat is een waarheid om voor te beven. Dat onbekeerde mensen verloren gaan. Dat ook de onbekeerden in uw gezin verloren zullen gaan. En dat u ook, zolang u onbekeerd bent, verloren zult gaan. Dat is zo'n ernstige zaak, dat die wel diep ingegrift moet worden in ons verstand, in ons hart, in ons geweten. En daarom is het nodig dat onze catechismus daar een aparte vraag over stelt. En nu wij onze catechismus bespreken zonder dat wij hele zondagen tegelijk behandelen, is het vanzelfsprekend ook gewenst dat we op deze waarheid, op dit deel van de boodschap Gods, afzonderlijk de nadruk leggen. Laten we het antwoord eens gaan lezen. U zult zien dat het een heel schriftuurlijk antwoord is. En dat als we de schrift erbij nemen, er nog wel meer te zeggen is dan wat onze catechismus hier kort samenvat. De vraag is, kunnen diegenen zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren? Het antwoord is definitief. In geenerlei wijze. Dat laat geen twijfel over, dat is niet een antwoord waarin een stukje weifeling doorklinkt. Dat is een absoluut antwoord. In geenerlei wijze. Absoluut niet. Want de schrift zegt, ziet u, onze catechismus komt met de schrift en bewijst het uit de schrift dat op deze vraag dit antwoord gegeven moet worden. In geenerlei wijze, want de schrift zegt. En wat zegt de schrift? Het antwoord luidt dat geen onkuisse, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, rover of dergelijke het rijk Gods zal beërven. Waar zegt de schrift dat dan? Onze catechismus beroept zich immers op het woord van God. Wel, de schrift zegt dat in bijvoorbeeld de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Laat ik u lezen wat de apostel daar zegt in 1 Korinthe 6. Dan zult u zien dat dat veel overeenstemming heeft met wat onze catechismus zegt. En dat daarin dat gedeelte in 1 Korinthe 6 eenzelfde soort opsomming van zonden en zondaren te vinden is. 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Daar hebt u het wat de schrift zegt, wat de door de Heilige Geest geleide apostel Paulus, schrijver van deze brief aan de Korintiërs, gezegd heeft. Wat God door middel van deze dienstknecht gezegd heeft. Zij zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Zij worden er van buiten gesloten. Nou, wat zijn dat dan voor mensen? Wat zijn hoereerders en overspelers voor mensen? Overtreders van het zevende gebod. Het zevende gebod dat hoererij en dat onreinheid en overspel en alle onkuisheid verbiedt, zowel in als buiten het huwelijk. Het gebod dat alle zondige lusten en zondige begeerten ook verbiedt. Het gebod dat een oordeel velt over alle onreinheid die er kan bestaan in de relatie van de geslachten van man en vrouw tegenover elkaar en van jongens en meisjes in hun omgang met elkaar. En wie toch in die onreinheid leeft, in die onkuisheid, in die onzedelijkheid, in de daad of in het gebaar of in het woord, die sluit zichzelf daarmee buiten het koninkrijk Gods. Evenzo de afgodendienaars die hier afzonderlijk genoemd worden. Dat zijn degenen die tegen het eerste gebod van Gods heilige wet zondigen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En laten we niet denken dat wij, nu we in een heel andere tijd leven dan Israël leefde, toen dat gebod op deze manier door God geformuleerd en gegeven werd, laten we niet denken dat wij voor deze zonde gevrijwaard zijn, omdat er nu eenmaal geen afgoden meer zijn. Natuurlijk zijn er afgoden, al heten ze anders en al zien ze er vandaag anders uit dan de afgoden bij de volkeren rondom Israël in de dagen van het Oude Testament. En hoeveel mensen zijn vandaag geen afgodendienaars? En dan heb ik het maar niet over de mensen in de wereld, maar dan denk ik toch alleen maar aan ons zoals we hier zijn. Het dienen van de God van de mammon. Het dienen van de God van ons eigen ik. Maar ook deze overtreders van Gods gebod hebben geen toegang en zullen het koninkrijk Gods niet beërven. In dat woord in 1 Korinthe 6 is sprake van ontuchtigen en van degene die bij mannen liggen. Daar worden mee bedoeld degene die een liefdesrelatie onderhouden met mensen van het eigen geslacht. Mannen met mannen. En vrouwen met vrouwen. Homoseksuelen en lesbissen. Een zonde die in de dagen van Paulus veel voorkwam, leest u er Romeinen 1 maar eens op na. Dat in die dagen inderdaad ook het natuurlijk gebruik veranderd werd in het gebruik tegen natuur, tegen de scheppingsorde Gods ingaande. Een zonde die ook vandaag weer in allerlei hevigheid en in grote frequentie is teruggekeerd in het maatschappelijke leven. En alle woorden die gesproken worden om zo'n leefwijze te verdedigen. Ik heb het niet over de aanleg. Dat is een andere zaak. En dat is een heel teerpunt. Maar alle woorden die gesproken worden over de leefwijze, deze leefwijze, om die goed te praten en die te verdedigen. Al die woorden ten spijt. Gods woord blijft zo'n levenswijze verbieden. En de deur van het koninkrijk valt dicht. En dat geldt ook voor dieven, die hier ook zonderlijk genoemd worden. En of dat nou mensen zijn die een bank overvallen, of dat nou mensen zijn die winkeldiefstal plegen, of dat dat nou kinderen zijn die uit moeders portemonnee geld pakken, dat maakt in feite ook het verschil niet uit. Maar dieven, grote en kleine, dieven die oneerlijk met het goed van een ander omgaan, die oneerlijk zijn in zaken, die oneerlijk zijn met hun belastingaangifte, die hun klanten bedriegen of de overheid bedriegen, dieven, die geld in hun zak hebben wat hun niet toekomt. De deur van het koninkrijk gaat dicht. Gierigaards. Mensen die alsmaar meer willen hebben. En het alsmaar meer voor zichzelf willen hebben. En die alleen maar aan zichzelf en aan hun eigen verrijking kunnen denken. Ook al hebben ze zichzelf wijsgemaakt dat het geen gierigheid maar zuinigheid is. Net als overspelers worden ook de gierigaards buitengesloten. En de dronkaards. De dronkaards die ook genoemd worden. Mensen die zichzelf verlaagd hebben tot de status van slaven van de alcohol. Zult u er eens aan denken. In een tijd waarin het alcoholgebruik schrikbarend toeneemt. Ook onder onze jonge mensen. Zou het zo ongeveer geen tijd zijn om elke druppel alcohol te laten staan? Lasteraars en achterklappers, ook zij worden genoemd. Geen plaats voor zulken in het koninkrijk der hemelen. Geen plaats voor hen op de straten van de stad Gods. Voor rovers ook niet. En zolang ze in zulke zonden blijven, zolang ze in zulke zonden voortgaan, zolang ze zich van die zonden niet bekeren, valt de deur van dat koninkrijk op slot. Er is geen toegang. Tenzij ze zich bekeren, ja, tenzij. Maar anders zal de Heere zeggen, ga weg van mij. En dat zal de Heere dus toch tegen heel wat mensen moeten zeggen. Denkt u niet? Maar misschien zegt iemand van ons, als de zaken zo staan, dan geef ik de hoop nog niet op. Want ik wil niet zeggen dat ik leef zoals ik moet leven, maar naar de buitenkant gerekend is mijn leven toch wel oorbaar en wel fatsoenlijk. En de zonden die hier genoemd worden, overspel, hoererij, dronkenschap, daar heb ik me toch niet aan schuldig gemaakt. Ik ben aan de vrouw die God me gegeven heeft altijd trouw gebleven. En ik heb geen misbruik gemaakt van de alcohol. Ik kan me niet herinneren dat ik echt ooit gestolen heb. Dus wat dat betreft, dan kon het voor mij nog wel eens meevallen. Nee, ik wil niet zeggen dat ik volmaakt ben. En ik wil niet zeggen dat mijn leven volmaakt is en zuiver is en zoals God het ook van me vraagt. Maar als het over deze grove, grote, deze afschuwelijke zonden gaat, dan heb ik gelukkig een rustig geweten. Want als ik over die dingen lees, dan vervullen ze mij ook met afschuw. Als ik lees over de gruwelijke vormen van hoererij en ontuchtigheid, dan griezel ik er ook van. En er is geen haar op mijn hoofd die er ooit aan zou denken om in dat soort kwaad te vervallen en me te begeven. Dan hoef ik dus toch nog niet zo bang te wezen dat ik buiten het koninkrijk der hemelen gesloten zou worden. Als u zo denkt, dan lijkt u heel erg op de rijke jongeling, wist u dat? Want dat zei die rijke jongeling ook. En die rijke jongeling die heeft inderdaad een flink aantal broers en zusters. En een hele aantal neven en nichten. Die allemaal net eender denken en net eender redeneren als hij. Niet waar, hij zei toch ook, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Hij was ook geen hoereerder, die was ook geen overspeler, die was ook geen dief, die was ook geen afgodendienaar, die was ook geen rover, geen dronkaard, geen gierigaard. Tenminste, zo had hij zichzelf nooit ontdekt, zo had hij zichzelf nooit leren kennen. Wat die dingen betreft had hij toch altijd een zuiver geweten gehad. Hij had geleefd, zo dacht hij, naar de inzettingen van de Heere en dat was hem nog niet eens zwaar gevallen. want hij deed dat nog met een zeker vermaak ook. Hij had in alle opzichten het uiterlijk van een ernstige, van een godvruchtige Joodse jongeman. En hij zou zich met allerlei kwaad nooit hebben ingelaten. Dacht u? Alleen, hij had het toch nog niet begrepen wat de Heere nou in zijn wet eigenlijk zegt. Hij dacht dat de wet des Heeren bestond in een aantal voorschriften die met het uiterlijke leven en met het uiterlijke levensgedrag te maken hebben. Hij dacht dat dat alles was van de wet. Als je dat dan maar niet deed wat God verboden had, en als je dan inderdaad maar deed wat God wel geboden had, dan was het toch in orde. Tenminste, dan mocht je er toch van uitgaan dat God dat accepteerde en dat God daar genoegen mee nam en dat de Heere daar zelfs een welbehagen in had. Zo had hij leren denken, zo hadden al die mensen daar leren denken. Dat hoort u de Farizeeën ook zeggen in zijn zogenaamde gebed, wat eigenlijk in wezen van de zaak geen gebed was, maar die was er ook van overtuigd dat hij niet was als andere mensen. Geen rover, geen gierigaard, geen afgodendienaar. Niet waar, hij dankt God ervoor dat hij zo niet is. God heeft hem ervoor bewaard. Hij heeft zichzelf er ook voor bewaard. Hij is niet in die zonden gevallen. Gelukkig niet. Hij heeft er zijn best voor gedaan. Hij kan God ervoor danken dat hij anders beter is dan anderen. Het probleem, ik zei het al, het probleem bij deze mensen en het probleem bij degenen die dat soort taal spreken, ook vandaag nog, is dat ze nooit echt begrepen hebben hoe God het nu wel bedoeld heeft in zijn wet. Paulus heeft ook een tijd lang zo geleefd, dat hij dacht, het is toch in orde in mijn leven. Naar de wet van God, onberispelijk, zegt hij zelf. Als hij terugkijkt op zijn vroegere leven. Onberispelijk. Er was niemand die kon zeggen, Paulus, ik heb gezien dat. Nee hoor, dat hoefde niet. Daar hoefde Paulus niet bang voor te wezen. Onberispelijk. En later heeft hij gezien dat er ook een gebod in de heilige wet van de Heere staat, waar hij al die tijd geen erg in gehad heeft. Ten slotte bestond de wet voor Paulus uit 9 geboden. En dat allemaal nog uitwendige voorschriften. Natuurlijk heiligde hij de Sabbat. Natuurlijk was hij gehoorzaam aan zijn ouders. Natuurlijk stal hij niet. Natuurlijk begeerde die, had hij geen neiging om de vrouw van zijn naaste bij zijn naaste vandaan te halen. Maar ik wist niet dat de begeerlijkheid ook zonde is. Totdat ik verstond dat de wet zegt, gij zult niet begeren. En toen Paulus dat gezien had, toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. Want dan had hij nooit een afgod gediend en toch was hij een afgodendienaar. En had hij nooit gestolen en toch was hij een dief. En dan had hij nooit gehoereerd en toch was hij een hoereerder. En hij had nooit gelogen en toch was hij een leugenaar. Waarom? Omdat dat 10e gebod, gij zult niet begeren, de wet leert kennen in zijn diepe geestelijke zin. Toen ging hij het verstaan. Die rijke jongeling verstond het niet. En u die dezelfde taal als die rijke jongeling spreekt, verstaat het dus kennelijk eigenlijk ook niet. En daarom, als we dan geluisterd hebben naar wat de schrift zegt en wat onze catechismus citeert uit het 6e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief, laten we dan nog eens een paar andere plaatsen van waar de schrift over deze dingen spreekt opslaan. En laten we eens nagaan wat er dan misschien nog meer in de schrift staat over dat gesloten worden van de poorten van het nieuwe Jeruzalem. En over dat buitenblijven van een aantal mensen buiten dat nieuwe Jeruzalem. Ik denk aan wat we daarvan lezen in een andere plaats in de werken van de apostel Paulus. Ik zou u een ogenblik willen verwijzen naar het 5e hoofdstuk van zijn brief aan de Galaten, waar hij het heeft over de werken des vleeses, Galaten 5, vers 19. En daar vindt u een aantal van dezelfde dingen terug die hij aan de Korintiërs ook geschreven heeft en waar onze catechismus zojuist over gesproken heeft. Maar hier gaat de apostel verder. De werken van het vlees zijn openbaar. Welke zijn? Overspel. Daar hebben we het over gehad. Hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij. Maar dan, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Sommige zijn dus gelijk aan 1 Korinthe 6, andere staan hierbij als nieuwe zonden, als nieuwe ongerechtigheden. Maar van alles wat hier gezegd wordt, zegt Paulus, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet beërven zullen. Dus ook degene die in vijandschap leven, dat hadden we in 1 Korinthe 6 nog niet gehoord. Dat citeert onze catechismus ook nog niet, maar het staat wel in de schrift. Ook degene die in vijandschap met hun naasten leven. Ook degene die hatelijk zijn. Ook degene die in venijn leven. Ook degene die tweedracht hebben. Die ruzie maken en in ruzie voortleven. Die blijven ook buiten. Maar die dingen zijn toch minder ernstig dan bijvoorbeeld overspel. Dat dacht u. Dat kunnen wij onszelf wel wijsmaken. Dat dat een zonde is van een mindere ernst en een minder gewicht. Maar God schakelt ze gelijk. En als de apostel daarover spreekt, dan zegt hij, die kunnen het koninkrijk Gods ook niet beërven. En dan nog een stap verder. En dan denk ik aan wat we lezen in het laatste hoofdstuk van het woord van God. Openbaring 22. 15e vers, daar gaat het over dat nieuwe Jeruzalem, waar we van gelezen hebben, ook in het 21ste hoofdstuk, die stad Gods die uit de hemel neerdaalt, als een bruid versierd voor haar man. Buiten zullen zijn de honden en de tovenaars, die zich met allerlei occulte praktijken ophouden. Ook vandaag een actuele zaak tot en met. En de hoereerders, daar hebben we het over gehad, en de doodslagers. En de afgodendienaars. En een iegelijk. Dat wordt dus nog met grotere nadruk gezegd dan die voorafgaande dingen. Een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Dus ook leugenaars. Is liegen dan zo erg? Word je om liegen ook buitengesloten en veroordeeld? En even ernstig veroordeeld als dat je veroordeeld wordt als wanneer je een moordenaar, een doodslager, een overspeler bent? Ja, dat zegt Gods woord toch ook. Leugenaars. Mensen die de waarheid verdraaien. Mensen die de woorden van een ander in een bepaald daglicht stellen om, ja, er zo eigenlijk een andere betekenis aan te geven. Mensen die dingen toedekken, die de waarheid geweld aandoen. Met welk doel dan ook? Om hun eigen hachje te redden, of om een ander vals te beschuldigen, of wat dan ook. Met welk doel? Daar gaat het nu niet om. En wie is er dan niet schuldig? Liegen we niet allemaal? En liegen we niet dagelijks? En zijn we niet duizenden één keer onwaarachtig? Zelfs in onze godsdienst. Want je kunt ook in de godsdienst een geveinsde zijn. En een gedaante van godzaligheid vertonen terwijl je de kracht ervan verloochend hebt. Is ook een vorm van liegen. Leugenaars staan buiten. Zo dicht komt het woord van God naar ons toe. Gemeente, voelt u er wat van? En nog is het einde niet. Want de schrift zegt, en wat zegt de schrift nog meer? We lazen daarvan in het 21ste hoofdstuk van de Openbaring, 8ste vers. Maar de vreesachtigen en de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers en de hoereerders en de tovenaars en de afgodendienaars en de leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zulfer, het welk is de tweede dood. Ziet u dat daar nog twee woorden staan die we tot nog toe ook nog niet gezien hebben? De vreesachtigen en de ongelovigen. De vreesachtigen, de mensen die zich er eigenlijk voor schamen, om ervoor uit te komen dat ze de Heere belijden. De mensen die het liefst maar incognito gaan door het leven. En die het voor hun collega's en voor anderen niet willen weten, dat ze in de kerk gezeten hebben en dat ze de naam des Heeren belijden. Maar die dat allemaal weten te camoufleren en te verbergen uit vreesachtigheid. En de ongelovigen, die dus niet geloven. Dat is misschien nog wel het gruwelijkste kwaad. De ongelovigheid waarmee we God onteren, waarmee we zijn woord in twijfel trekken. De zwaarste belediging voor een waarachtig God. Ongelovigheid, waarom Israël, zoveel van Israël in de woestijn omgekomen zijn. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. De Heere zegt niet, ze konden niet ingaan vanwege het feit dat ze, nou ja, noem maar op, welk gebod ook overtreden hebben. Ze konden niet ingaan vanwege het feit dat ze gemurmureerd hebben tegen de Heere en dat ze het met de leiding van de Heere niet eens waren en dat ze wel eens een keer wat anders wilden hebben dan alleen maar manna. Ze konden niet ingaan, nee, vanwege hun ongeloof. Meer is ook niet nodig om buiten te blijven. Wie blijven er dus buiten? Wat zegt de schrift? Buiten zullen zijn de openbare zondaars, zoals moordenaars enzovoort. Buiten zullen zijn ook degene die in haat en nijd en in twist en tweedracht met hun naasten leven. En die onverzoenlijk zijn en in bitterheid voortleven. En die dingen nooit eens op willen lossen en uit willen praten en weg willen hebben. Buiten zullen zijn de mensen die in, wat we misschien zouden geneigd zijn te noemen, die in gewone zonde leven, zonde die niet zo ernstig zijn, achterklap liegen. En buiten zullen zijn de vreesachtigen en de ongelovigen. En zo dicht komt het woord bij. En dat woord brandt, dat woord schroeit. De cirkel sluit. Ook om ons heen, of niet? Zijn we dan niet allemaal buitenstaanders? Als dan de Heere recht doet en als Hij op grond van onze zonden, welke zonden dan dat dan ook zijn, of de openbare zonde of de heimelijke zonde, al was het alleen maar ongeloof en vreesachtigheid, als de Heere naar onze zonden met ons handelt en als Hij oordeelt over wat we zijn in ons bestaan, in ons denken, in ons doen, in ons laten ook, staan we dan niet allemaal buiten dat koninkrijk en moeten we dan niet zeggen dat we inderdaad allemaal verdiend hebben om onder het oordeel te verkeren? Zijn hier openbare zondaars? Dan blijft u wel buiten als de Heere komt afrekenen. Zijn hier mensen die zichzelf verteld hebben dat ze dan weliswaar zondaar zijn, maar dat hun zonde toch minder ernstig is als de zonde van die openbare gruwelijke zondaars? Zijn hier mensen die in haat en nijd met hun naasten leven? Zijn er mensen die het een ander nooit eens echt vergeven kunnen? En die maar voortgaan in onmin met elkaar? U zult buiten blijven. Zijn hier leugenaars? Leugenaars. die met wat voor motieven en met wat voor bedoelingen elkaar bedriegen. Misschien ook leugenaars op godsdienstig gebied. U zult buiten blijven. Vreesachtigen en ongelovigen, die het woord van God en de waarheid van de waarachtige in twijfel trekken en net doen alsof het niet waar is wat de Heere gezegd heeft. En zich schamen voor wat ze zondags beleiden. U zult buiten blijven. Maar wie kan dan zalig worden? Nou, laten we die vraag dan maar stellen. Wie kan dan zalig worden? Ik denk dat het antwoord moet zeggen: niemand. Niemand. Want het is bij de mensen ook onmogelijk. Laten we dat maar als conclusie trekken uit het ontdekkende, vlijmscherpe woord van de Heere. Laten we dat als conclusie maar trekken, ook met het oog op onszelf. Wie kan dan zalig worden? Geen mens. Want het schriftwoord zegt toch dat zonder heiligmaking niemand God zien zal. Het schriftwoord zegt toch dat de heiligmaking een onmisbare zaak is. En dat die reiniging van onze zonde er zal moeten zijn. En als die er niet is, dan is de consequentie vanzelfsprekend. En de conclusie ligt voor de hand. We blijven buiten. En heiligmaking staat nooit op zichzelf. Heiligmaking vloeit altijd voort uit de levendmaking. En als de heiligmaking er niet is, dan is de levendmaking er ook niet. En dan zijn we nog in onze zonden, dood in onze zonden en in onze misdaden. En als die ontbreekt, die levendmaking, met als gevolg daarvan de heiliging, dan kunnen we niet binnengaan. Dat is toch Gods duidelijke woord? U zegt, maar is de prediking van het evangelie dan niet het brengen van een blijde boodschap? En zijn we dan niet naar de kerk gekomen om te horen wat tot onze vrede dient? Gemeente, dit dient tot onze vrede. Want het is net zo goed een Bijbels motief, een motief dat de Heere zelf gegeven heeft. Dat de schrik des Heren ons moet bewegen tot het geloof. Als dat de liefde van Christus ons zal dringen. En dat zijn ook nog niet eens tegengestelde van elkaar. U zegt, maar waar is het evangelie dan vanavond? Het evangelie spreekt toch van Gods genade voor zondaren? Nou, dat is ook zo. En dat is 100% zo. Maar datzelfde evangelie zegt ook dat God de schuldige geenszins onschuldig zal houden. En datzelfde evangelie dat als het verkondigd mag worden, mag zeggen dat de deur van het koninkrijk der hemelen open gaat voor hen die waarachtig de belofte Gods geloven. Datzelfde evangelie zegt ook dat diezelfde deur van het koninkrijk der hemelen dicht gaat voor hen die de belofte Gods niet met een waarachtig geloof omhelzen en die zich van hun boze werken niet willen bekeren. Datzelfde evangelie zegt ons ook dat er buiten zijn. Niet waar, ik noemde u dat. Openbaring 22, Openbaring 21, Galaten 5, Efeze 5 kun je noemen, 1 Korinthe 6. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. We zouden die woorden eens goed moeten ons dat tot ons moeten laten doordringen, als we ze bij tijden uit die 36e psalm zingen. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin ze hulpeloos, hulpeloos, hoe grote mond ze ook gehad hebben en hoeveel ontzag ze ook misschien hebben ingeboezemd en wat ze misschien ook al bereikt hebben en wat ze misschien ook allemaal gedurfd hebben aan goddeloosheid en aan, maar ze zullen hulpeloos sterven. de uitgever van Playboy magazine. Hulpeloos zal hij sterven onder het oordeel Gods. En degene die zich verlustigen in zijn product net zo goed. En wat voor kwaad en wat voor ongerechtigheid de Heer in zijn heilige wet aanwijst. Ze zullen hulpeloos sterven. Waarom kunnen ze niet binnengaan? Omdat het nieuwe Jeruzalem de stad van de volmaakte heiligheid is. Daar is het lam. Het heilig Godslam. Daar is de driemaal heilige God. Daar kan toch niet iets in komen wat onheilig is. Dat kan toch niet. Daar kan toch geen dief rondlopen op de straten van het nieuwe Jeruzalem. Met de blik van de gierigheid in zijn ogen. Om alsnog te proberen zich van het goed van zijn naaste meester te maken. Dat kan toch niet. Daar kan toch geen overspeler rondlopen die zijn onkuise blikken laat vallen op de vrouw van zijn naaste. Dat kan toch niet in dat heilige Jeruzalem. Bij dat heilige Godslam, bij de driemaal heilige God. Daar kan toch geen gierigaard wonen en zijn gierigheid nog uitleven. Zulke dingen zijn toch gans en al onmogelijk. Daar waar God woont, in al de majesteit van zijn heiligheid en van zijn heerlijkheid. Daar zal God er toch voor zorgen dat het zuiver blijft en dat het rein blijft in de daden en in de woorden en zelfs in de gedachten van hen die hij het voorrecht schenkt om bij hem te mogen wonen. Bovendien dacht u dat een onwedergeboren mens met een natuurlijk bestaan, met de hang naar de zonde en de begeerte naar ongerechtigheid. Dacht u dat een onwedergeboren mens het ene ogenblik in de heiligheid, in de nabijheid van de heiligheid van God zou kunnen uithouden? Dat hij zich op zijn gemak zou voelen tussen de heiligen, tussen de engelen. Als heiligheid nooit iets geweest is wat aantrekkelijkheid en begeerlijkheid voor ons had. Als heiligheid, een godvruchtige wandel, een wandel in gehoorzaamheid in de wegen des Heren. En als liefde tot Gods heilige geboden en tot de gever van zijn heilige geboden. Als liefde en begeerte naar heiligheid ons volkomen vreemd zijn geweest en zijn gebleven. Denkt u dan dat u het in de hemel uit zou houden? Denkt u dan dat u daar op uw gemak zult zijn? Uw geweten vertelt u vanavond dat u daar niet op uw gemak zult wezen. Als alles waar ons hart naar uitgegaan is, de aarde en het aardse en het zondige en het verkeerde geweest is, dan is de hemel voor ons geen plaats waar wij ons op ons gemak en thuis zullen voelen. Want God is daar een heilig God, een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand die de zonde lief heeft en doet, wonen kan. En als we dan toch naar de hemel willen, dan is het alleen maar om de hel te ontvluchten. U hebt nooit verlangd naar de hemel omdat God daar is. En omdat zijn heilig Godslam daar is. En omdat daar vergeving van ongerechtigheid en reinigheid van alle zonden is. U hebt nooit naar de hemel verlangd omdat u zo graag van uw zonden zou verlost wezen. Dat is het zuivere motief om naar de hemel te willen. Om verlost van zonde en ongerechtigheid te zijn. En om bij hem te mogen zijn die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Als je om die reden verlangt naar de hemel om ontbonden te wezen, dat is een zuiver motief. Maar alle andere motieven zijn zo zuiver niet. En als we dan niet naar de hemel kunnen, gemeente, waar dan heen? Het is alsof onze catechismus aarzelt om dat uit te spreken. Het wordt alleen maar gezegd dat ze buiten zijn, buiten blijven, niet in kunnen gaan. Wat zegt de schrift, het woord van God? In Openbaring 21, we hebben dat gelezen, wordt gezegd de vreesachtige, de ongelovige, de gruwelijke, de doodslagers enzovoort. hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het werk is de tweede dood. We zullen dat toch ook zeggen, omdat het woord van God dat zegt. De buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Daar komen ze, de moordenaars en de hoereerders en de ruziemakers en de onverzoenlijken en de leugenaars en de vreesachtigen en de ongelovigen. Daar waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Wat zullen we dan doen? Wie kan dan zalig worden? Als de deur dan dicht gaat. En als het dan onmogelijk is om van ons uit zalig te worden. Omdat we hadden een ogenblik misschien gedacht dat we er nog goed vanaf zouden komen. Als de Heer alleen maar zou oordelen naar de buitenkant. Maar als de Heer ook naar het hart gaat kijken. En als de Heer ook het tiende gebod als norm en maatstaf van zijn heilige wet aanlegt. En als we dan allemaal bezwijken moeten voor zijn alziende ogen. En als er dan niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. En als er dan niemand blijkt te zijn die goed is in Gods ogen. En als er dan niemand is die God gezocht heeft of van nature zoeken zou. En als we allemaal buiten moeten staan naar het recht van God. Wie kan dan zalig worden? Gemeente, onze catechismus heeft een weg geopend, toch gewezen op de enige weg die God in zijn woord opengesteld heeft. En dat vindt u in vraag 87. En hoe je dat verstaan moet, dat willen we met elkaar gaan zien door nog een keer dat eerste dat zesde hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief op te slaan. Want wat staat er in vraag 87? Kunnen die niet zalig worden die hun in een goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En als dat nou eens wel gebeurt, dat laatste, als ze zich nu eens wel tot God bekeren, nou, dat is de weg. En dat vinden we ook in dat, ik zei zo pas, dat zesde hoofdstuk van 1 Korinthe. Ik las u vers 9, ik las u vers 10, waar het gaat over degene die niet zullen beërven het koninkrijk der hemelen. En wat lezen we dan in het 11e vers? Wat schrijft Paulus aan die Korintiërs? En dit waart gij sommigen. Degene aan wie hij schrijft, hij weet nog. Toen hij in Korinthe was, heeft hij ze ontmoet, heeft hij ze leren kennen. En de een heeft hij leren kennen als een hoereerder. En de ander heeft hij leren kennen als een afgodendienaar. En de derde heeft hij leren kennen als een overspeler. En de vierde als een ontuchtige. En de vijfde als een praktiserend homoseksueel. En de zesde als een dief. En de zevende als een gierigaard. En ik kwam ook nog een dronkaard tegen. En ik kwam ook nog een lasteraar tegen. En hij heeft ook nog een rover ontmoet. Dit waart gij sommigen. Er is wat gebeurd. Er is wat gebeurd in hun leven. Maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Dat heeft de apostel ook zien gebeuren. En hij twijfelt er niet aan als hij dit neerschrijft. En dan zegt hij niet alleen dit waard, gij sommigen, en u zijt genoeg Nee, hij zegt, dit waart ge sommigen, maar Gode zij dank, behoort dat tot het verleden, want de almachtige genade Gods is in uw leven binnengekomen. En dat evangelie dat ik u heb mogen verkondigen, dat is in uw leven geworden een kracht Gods tot zaligheid. En u zijt ge niet meer wat ge voor die tijd waart. Nu zijt ge gewassen, nu zijt ge geheiligd. Nu zijt ge gerechtvaardigd. Ziet u, die mensen hebben het evangelie mogen geloven. Ze hebben het in het geloof mogen omhelzen. Ze hebben de vrijspraak van dat evangelie mogen horen. En ze hebben dat werk van de Heilige Geest in hun harten mogen ontvangen. Niet alleen maar gerechtvaardigd zijn ze. Ook geheiligd zijn ze. Ze hebben niet alleen maar deel gekregen aan de prijs die Christus betaald heeft voor hun verlossing toen hij hen op Golgotha's kruis kocht en toen hij hen vrijmaakte. Maar ze hebben ook de geest van Christus ontvangen die intrek nam in hun harten. En toen konden ze niet verder leven als een overspeler. En toen konden ze niet verder leven als een gierigaard. En toen konden ze niet verder leven in de zonde waarin ze verkeerd hadden. Ze zijn ook geheiligd en dat alleen maar door het wonder van Gods genade, door de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Wat is er in uw leven waardoor de deur van het Koninkrijk der Hemelen dicht blijft? Wat is het? Vreesachtigheid? Ongeloof? Een hard en onbekeerlijk hart. Leugenachtigheid. Wat het ook is. Wat het ook is, breek ermee. De weg tot ontkoming is de weg van bekering. En bekering is altijd bekering, als het goed is, tenminste bekering tot God. Tot heel die weg. Die we weggelopen zijn terug tot God. Bekering, de verloren zoon, laat het ons zien, de gelijkenis. Laat het ons zien, dat is maar niet alleen dat hij omkeert en dan in dat verre vreemde goddeloze land blijft waar hij gezondigd heeft. En waar hij zich in de zonde vermaakt heeft. En dat hij nog eens aan thuis denkt. Nee, bekering is dat hij opstaat en tot zijn vader gaat en zegt, vader, ik heb gezondigd. En dat hij het eerlijk zegt. En dat hij het oprecht meent. Wat het ook is wat u buiten houdt. Er is nog een weg tot behoud. Er is nog terugkeer mogelijk. Er is bekering bij de Heer. En wat bekering is, dat zullen we wel zien. We leven er wel zien in de volgende zondag. Waar onze catechismus op die zaak uitvoerig ingaat. Maar roep toch Gods genade over uw verloren en over uw veroordeelde leven in. Voor wie staat die deur dan open? Niet voor mensen die in zichzelf rechtvaardig zijn, maar die gerechtvaardigd werden. Niet voor mensen die zichzelf hebben afgewassen, maar voor mensen die afgewassen zijn. En dat in de naam van Jezus Christus en door de geest van onze God. Voor wie staat die deur open? Voor mensen die in zichzelf niet deugen en die dat ook willen weten. Die dat ook eerlijk gaan bekennen. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En die zo gegaan zijn naar die fontein van Christus bloed. En die hun klederen gewassen hebben in de fontein van Christus bloed. Voor wie staat die deur dan open? Wie buiten staan hebben we gezien, maar wie binnen staan wordt door de Heere zelf ook gezegd in dat laatste gedeelte van het woord van God. Niet waar, als daar in Openbaring 20 gesproken wordt, 22 gesproken wordt over degene die buiten staan, de honden en de tovenaars enzovoort, dan staat daar in het vers dat eraan vooraf gaat, zalig zijn zij die zijn geboden doen, die een nieuw hart kregen. En die lust tot alle gerechtigheid kreeg. Mensen die leerden hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Mensen die liefde tot de Heere en tot de dienst van de Heere kregen. Die het niet van zichzelf hadden, maar die het kregen. En daarom, zo bedoelt onze tekst dat Heer, die de geboden Gods gingen doen. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. En daar hebt u het. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. En dat zal zo'n wonder zijn. Dat zal zo'n wonder zijn. Verdiend had je om buiten te blijven. Want alles klaagde je aan. En alles veroordeelde. En je moest bukken onder het oordeel van Gods wet. En je geweten gaf er mede getuigenis aan. En dat God dan toch tegen je zegt, komt, gij gezegende mijns vaders. En dat de hemelse rechter straks toch toegang verleent. Ze mogen ingaan door de poorten in de stad. Want gij zijt gewassen. Want gij zijt gerechtvaardigd. Want gij zijt geheiligd in de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Wat hebt u nou nodig vanavond? Als het woord ons er allemaal buiten zet. En als we allemaal onder het oordeel liggen. En als we verdienen dat we daar zullen blijven tot in alle eeuwigheid. En dat God ons nooit één woord van zijn genade en van zijn evangelie meer doet horen. En als niemand voor ons de deur kan openen omdat God hem in het slot gedaan heeft. Wat hebben we nodig als we ons zelf moeten gaan aanklagen en weten dat, ja, dat we zo ook niet voor God kunnen verschijnen. En dat er zo voor ons geen plaats is in dat nieuwe Jeruzalem. Vanwege al die ongerechtigheid. En vanwege al die vreesachtigheid. En vanwege dat ongeloof en noem maar op. Waarachtige bekering. Droefheid naar God. Een hartelijke begeerte om van onze zonde verlost te worden. En waar kun je dat nou krijgen? Wie deelt dat nu uit? Waar is dat heil te vinden? Bij degene die gezegd heeft, tot veroordeelden, tot buitenstaanders. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat hij zich bekeert en leeft. Om in die weg ook dat wonder te leren kennen. Waar Paulus van spreekt als hij tot de Korintiërs zegt, gij zijt afgewassen. Ziet u waar wij geen weg meer weten en waar geen mogelijkheid meer zien. Daar heeft God een middel gegeven. Daar heeft God een middelaar gegeven. En daar is in plaats van veroordeling vrijspraak voor schuldigen. Daar is vrijheid voor gevangenen. Daar is zaligheid voor vloekwaardigen. Amen. Psalm 51, het vijfde vers. wij samen danken. Heren, we mogen ook nu nog weer tot u opzien. U die ons ook dit woord hebt laten horen. En die gesproken hebt van die ontzaglijke ernst. Dat niet iedereen binnengaat door de poorten in de stad. Maar dat er ook zullen zijn die buiten blijven. Heren, wat een ontstellende, ontroerende gedachte. Dat er mogelijk ook van ons buiten zullen blijven. Omdat ze zich niet hebben bekeerd. En omdat ze nooit de toevlucht hebben leren nemen tot dat bloed der verzoening. Waardoor ze afgewassen konden worden. Het zal dat wezen, Heer, om onder het evangelie gezeten te hebben en dan te moeten horen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Ik bid van u, o God, dat de dingen zo in onze ziel geschreven mogen worden door de Heilige Geest, dat we het niet meer kwijt kunnen. En dat als we dan nu geen andere conclusie kunnen trekken bij eerlijk zelfonderzoek, dan dat we niet anders kunnen verwachten dan dat de deur dicht gaat en wij buiten blijven, dat ons dat zo aan mag grijpen. Dat we alle rust kwijtraken om nu de Heere, u de Heere, te voeten vallen en u te smeken om uw genade en om in die weg van de waarachtige bekering te gaan. Heere, geef dat aan onze ouden die altijd nog voor eigen rekening leven. Die het wel allemaal weten en die het misschien allemaal nog heel goed weten ook. Hoe de waarheid is, maar die het nog nooit met hun hart verstaan hebben. En die al zo dicht genaderd zijn bij het einde van hun leven. Heere, bekeer ze nog, degene onder hen die u nog niet kennen. En wil hun ogen nog openen voor wat zonde is en ook voor wat genade is. Maar geef het ook aan anderen, Heere. Tenslotte, we moeten het allemaal leren kennen. Ook onze kinderen, ook onze jonge mensen. Ook onze jonge mensen die er misschien geen zin in hebben. Geen zin in hebben om u de Heere te vrezen. Die de wereld veel mooier vinden dan de dienst des Heeren. En voor wie de zonde ook nog zo'n aantrekkingskracht heeft. Onze jonge mensen die soms ook ter wille van vrienden en van de gunst van vrienden zoveel opofferen. En misschien zelfs ook hun eigen geweten tot zwijgen brengen. O God, wij bidden van u dat gij door uw onwederstandelijke kracht zo wilt werken dat maar één ding voor ons overblijft. Wat moet ik doen om zalig te worden? Om dan in die weg te gaan die gij wijst. Heere, we danken u ervoor dat er ook zijn die dat weten in hun leven. Dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen, gerechtvaardigd, geheiligd in de naam van Jezus Christus en door de geest van onze God. Wat een zegen dat ze er waren in Korinthe, wat een zegen dat u ze altijd zult hebben. En dat u zich doet overblijven, een ellendig en een arm volk dat op de naam van de Heere betrouwt. En dat geen goed in zichzelf meer vindt. Maar dat heeft leren steunen, die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En die er bij tijden naar verlangen om dat heilige Godslam eeuwig de eer te geven. En de kroon neer te leggen aan zijn voeten. Gedenk ons, o God, en heilig uw woord. En laat het niet te vergeefs gepreekt zijn, om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Thank you. Althans, heen in vrede en draagt met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.